Vlak voor ons hoofdstuk, daar staat nog eventjes de mededeling dat de schoondochters van Isaac en Rebecca een bittere kwelling voor hen waren. De vrouwen van Esau. Je vraagt je af, wat zal dat hebben betekend in het familieverband? Als je als schoondochter een kwelling bent voor je schoonouders. Hoofdstuk 27. Het gebeurde toen Isaac oud geworden was en zijn ogen dof geworden waren, zodat hij niet meer kon zien, dat hij zijn oudste zoon Esau riep en tegen hem zei: mijn zoon. Hij zei: zie, hier ben ik. Hij zei: zie toch, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, pak je jachtgerei, je pijlkoker en je boog, trek het veld in en jaag voor mij een stuk wild. Maak dan een smakelijk gerecht voor mij klaar, zoals ik het graag heb, en breng het me om te eten. Dan zal mijn ziel je zegenen voordat ik sterf. Nu luisterde Rebecca mee toen Isaac tot zijn zoon Esau sprak. Esau ging het veld in om een stuk wild te jagen en dat mee te brengen. Toen zei Rebecca tegen Jacob, haar zoon: zie, ik heb je vader tegen Esau, je broer, horen zeggen: breng me een stuk wild en maak een smakelijk gerecht voor me klaar om op te eten. Dan zal ik je voor het aangezicht van de Heere zegenen, voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied. Ga toch naar de kudde en haal daar voor mij 2 goede geitenbokjes. Dan zal ik daarvan een smakelijk gerecht voor je vader klaarmaken, zoals hij het graag heeft. Dan moet je naar je vader brengen en hij zal het eten. Dan zal hij je zegenen voor zijn dood. Toen zei Jacob tegen Rebecca zijn moeder: zie, mijn broer Esau is een behaarde man en ik heb een gladde huid. Misschien betast mijn vader mij. Dan zal ik in zijn ogen als een bedrieger zijn en ik zal een vloek over mij brengen en geen zegen. Maar zijn moeder zei tegen hem: laat je vloek mij dan maar treffen, mijn zoon. Luister nu maar naar mijn stem en ga ze voor me halen. Toen ging hij ze halen en bracht ze bij zijn moeder. En zijn moeder maakte een smakelijk gerecht klaar zoals zijn vader het graag had. Daarop nam Rebecca de kostbare kleren van Esau, haar oudste zoon, die ze bij zich in huis had, en trok ze Jacob, haar jongste zoon, aan. Het vel van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over zijn gladde hals. Ze gaf haar zoon Jacob het smakelijke gerecht in handen met het brood dat ze klaargemaakt had. Hij kwam bij zijn vader en zei: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik. Wie ben je, mijn zoon? Jacob zei tegen zijn vader: ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt, richt u toch op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zei daarop tegen zijn zoon: hoe is het mogelijk dat je toch zo snel gevonden hebt, mijn zoon? Hij zei: omdat de Heere uw God het mij heeft laten tegenkomen. Isaac zei tegen Jacob: kom toch wat dichterbij, zodat ik je kan betasten, mijn zoon, of je werkelijk mijn zoon Esau bent of niet. Toen kwam Jacob dichter bij zijn vader Isaac en die betastte hem. Hij zei: de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's handen. Hij herkende hem dus niet, omdat zijn handen net als de handen van zijn broer Esau behaard waren. En hij zegende hem. Hij zei: ben je echt mijn zoon Esau? Hij antwoordde: dat ben ik. Toen zei Isaac: zet het wat dichter bij me. Dan kan ik van het wildbraad van mijn zoon eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. Hij zette het dicht bij hem en hij at. Hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan. En zijn vader Isaac zei tegen hem: kom toch wat dichterbij en kus me met mijn zoon. Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. En hij zei, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent. Tot zover de schriftlezing. Wat we gaan zingen, gemeente, dat gebeurt in het gezin van Isaac en Rebecca niet. We zijn getuigen geweest van bedrog. Dus geen eenheid, maar verdeeldheid. We gaan zingen, gemeente, met Psalm 37. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Nou, dat staat nogal onder druk in de tent bij Isaac. En ook vers 3. Vers 2 en 3 van Psalm 37 gaan we zingen. Ter voorbereiding op de preek. Oh. Het is best mogelijk, gemeente, dat terwijl u meelas bij Genesis 27, dat het woord familiediner bij je boven kwam drijven. Gezellig toch om met elkaar te eten, hapje, drankje. Gezellig met elkaar in gesprek. Hoe fijn kan een familiediner wezen? Gemeente, vanmorgen een familiediner in de tent van Isaac. Voor hoeveel personen kan er gereserveerd worden? 1 persoon, voor de paterfamilias, Isaac. Kan ik u al de menukaart aanbieden? Nee, niet nodig. De kok, die weet waar ik van hou. Wie is de chef-kok? Laat het er nou 2 wezen in de tent van Isaac. Esau, de oudste zoon, die weet precies waar zijn vader gek op is. En moeder de vrouw, achter in de tent, Rebecca, die weet ook wel waar de man van houdt. Familiediner. Klopt dat eigenlijk wel, gemeente? Nou ja, in zekere zin is dat natuurlijk wel zo, hè? Het is een dinergemeente waar heel de familie druk mee is. En ik stel u eventjes de familie voor: Isaac en Rebecca, Esau en Jacob. En je vraagt je af, waarom wordt er gegeten? Is dat zomaar? Of is er wat te vieren? Een verjaardag of zo? Of is het een trouwdag? Heeft het te maken met de trouwdag van de oudste? Nou, dan maar geen familiediner. De schoondochters zijn voor Isaac en Rebecca een kwelling. Daar gaan we geen diner voor organiseren. Als zo'n lief met zulke vrouwen thuiskomt, die passen toch niet in het familieverband, dachten Isaac en Rebecca. Familiediner. Ja, natuurlijk, maar niet als je stuk voor stuk met kromme tenen aan de tafel zit. Dan maar niet. Nou, gemeente, er zijn van die gedenkdagen waar wij werk van maken. Je huurt een zaal, je gaat naar een restaurant of je pakt thuis flink uit. Werk maken van feestdagen. Ik denk dat wij daar met elkaar beter in zijn. Werk maken van een feestdag. Dan werk maken van je levenseind. Of zit ik daarnaast? Gemeente Isaac, hij brengt een familiediner op gang. En de aanleiding daarvan, die komt bij ons een beetje somber over. Want Isaac die merkt, ik word ouder. Ik merk het aan mijn lichaam. Zeg maar gerust, ik word oud. Hij merkt het aan zijn gezichtsvermogen. Zijn ogen worden dof, hij kan minder goed zien. Weinig tot geen zicht. Pap? Hoe zit het met je uitzicht? Ja, niet uitzicht vanuit je appartement op de tuin of op de vijver van het appartementencomplex. Maar uitzicht op de eeuwigheid. Uitzicht op de toekomst met God. Hoe is dat bij ons, gemeente, als het gaat over uitzicht? Of zijn we een beetje kortzichtig? Dat u zegt, nou, ik kijk wel uit. Denkt iemand om te denken, aan de dood. Daar word ik een beetje verdrietig van en somber van. Daar heb ik geen trek in. Laten we uitkijken, gemeente, dat we alleen denken aan hier en nu. Kijk uit, gemeente, want er staat er al één op de uitkijk. Dat weten we toch? Er staat er al één op de uitkijk. En dat is de dood. En de dood die komt bij u en mij zodra die een seintje krijgt. Van hem. In wiens handen dood en leven liggen. David zegt, mijn tijden zijn in uw hand, Heere. Gemeente Isaac, de heer des huizes, die merkt het aan alles dat hij zijn langste tijd in de tent heeft gehad. Dat hij de langste tijd met zijn vrouw heeft gehad. Dat hij de tijd heeft gehad met zijn jongens. En dat hij de langste tijd leiding heeft gegeven aan zijn bedrijf. Dus er moet wel wat gaan gebeuren. Want bedrijfsopvolging, daar moet je op tijd aan beginnen. En bedrijfsverdeling, dat vraagt ook de nodige tijd. En hoe doe je dat? Nou ja, één ding is duidelijk, als je niks regelt, dan zorg je heel slecht voor degene die je achterlaat. Dus niks doen getuigt niet van zorg. En niks doen is misschien ook wel een beetje vluchten voor de werkelijkheid waar je in zit. Ook voor de werkelijkheid van de dood vluchten. Gemeente, maar eerlijk is eerlijk. Om over je eigen dood na te denken. Dat is best confronterend. Ook voor een christen. Maar als christen weet je toch wel beter. Ik bedoel, als je nou als jongere, als oudere je mocht, je mag verliezen aan de Heere Jezus. Je weet je verbonden aan de Heere Jezus. Als je noodzakelijke borg en middelaar. Dan weten we toch, gemeente. De tent van ons lichaam die wordt afgebroken. Maar ik heb wel door Christus een huis bij God in de hemel. Blij vooruitzicht. Toch? Blij vooruitzicht, toch? Of zeggen we het niet mee? En als u zegt, ik aarzel wat vanmorgen over dat blijde vooruitzicht. Waarom aarzelt u? Is dat omdat je bang bent dat er geen plaats is in dat huis van Vader? Of aarzelen we, gemeente, omdat er geen ruimte voor Vader is bij jou? Want dat kan natuurlijk ook. Dat de aarzeling te maken heeft met jezelf. Het hapert toch niet vanwege de ruimte bij God, gemeente? Nee, toch? Vanmorgen krijgen we allemaal een klop op de deur. Bereid uw huis. Bedrijfsbeëindiging en levensbeëindiging. Dat gebeurt hier, gemeente, in de tent van Isaac. De jongens die moeten maar eens komen. De jongens moeten maar eens komen. Vind je ook niet, Rebecca? Ja, dat zou je verwachten, maar dat doet hij niet. Het lijkt wel alsof Isaac niet meer met zijn vrouw overlegt. Vader en moeder die zeggen niet, die jongens moeten maar eens komen. Maar alleen vader die roept de oudste, Esau. Jongen, ik ben oud geworden. Ik weet de dag van mijn dood niet. Wil jij niet eens op jacht gaan, een stuk wild schieten, dat voor me klaarmaken. En je weet waar papa gek op is. Maak het maar heel lekker klaar. En als je dan het diner klaar hebt, dan zal ik eten en dan zal ik je zegenen. Nou zou je misschien denken, is Jacob nou al in de terminale fase? Voelt hij aan dat binnenkort de dood de tent binnenkomt? Dat, dat de dood gewenkt wordt. Denkt hij dat? Nou gemeente, het bed waarop Isaac zit of ligt, dat is geen ziekbed en het is ook nog geen sterfbed, want jaren later, meer dan 20 jaar later, komt Jacob na heel veel omzwervingen weer thuis. En dan pas overlijdt zijn vader. Maar Isaac die wil de zaken regelen. Hij weet de dag van zijn dood niet. Maar hij wil wel regelen. Ligt daar niet een leermoment voor ons, gemeente? De zaken regelen. De chef-kok, Esau, die weet wat hem te doen staat. Hij pakt pijl en boog en trekt erop uit om een stuk wild te pakken te krijgen. Gemeente, niet alleen Esau heeft gehoord van de opdracht van zijn vader. We hebben gelezen dat er nog eentje heeft meegeluisterd. Afluisteren. Afluisteren, jongens en meisjes, dat is meeluisteren terwijl je je niet laat zien. Het lijkt wel of het een beetje hier in de familie zit. U snapt zeker wel wat ik bedoel. Schoonmoeder van Rebecca, de vrouw van Abraham, Sarah. Had hij ook niet meegeluisterd terwijl ze achter in de tent stond en er gasten waren en die zeiden dat zij met een jaar een kind zou krijgen? Rebecca luistert mee. U zegt, dat is mooi. Weet u wat ik nou zo jammer vind? U zegt, ja, maar daar ben je natuurlijk een 21ste eeuw ervoor. Wat ik nou zo jammer vind, is dat ze niet meepraat. Hoe zit het nou eigenlijk met dit echtpaar? Als vader van de familie je zoon zegenen, is dat nou een onderonsje waar je vrouw en je moeder dan helemaal niks mee te maken heeft? Zo zijn we toch niet getrouwd, Isaac? Nee, dat klopt. Zo zijn we niet getrouwd. Ze zijn op een hele andere manier getrouwd dan dat ze nu met elkaar leven. Als beide echte lieden nou eens wat terugkijken in hun leven, dan zijn ze op een hele andere manier met elkaar getrouwd dan dat ze nu met elkaar omgaan. We herinneren ons toch, gemeente, dat Isaac, hij kreeg op het gebed zijn vrouw. Het huwelijk, dat was een gebedszaak geweest. En hij had op zijn gebed Rebecca uit Gods hand gekregen. Ik denk dat er nog meerdere onder ons zullen zijn die zeggen, dat is een geweldige fundering onder je huwelijk. Hè? Als je weet hoe je samen bent begonnen, dat je eigenlijk met z'n drieën bent begonnen. En dat God ervan weet en dat God ervan wist toen je elkaar trof, toen je elkaar de rechterhand gaf, toen je trouwde. Toen begon je niet met z'n tweeën, toen begon je met z'n drieën. Je begon samen God te dienen, God te kennen. Het was je beider leven. En gemeente, ik stel me zo voor dat de jaren door dat de wieg leeg bleef bij Isaac en Rebecca, dat hen ook nog nauwer aan elkaar verbond. Ik ben het met u eens dat het ook andersom kan. Dat je uit elkaar groeit in de crisis. Maar door de nood waren ze dichter bij elkaar gekomen en ze waren dichter bij God gekomen. En ook dichter bij God gebleven. En hoe bijzonder was die zwangerschap van Rebecca geweest. Ze wist op een gegeven moment niet wat er allemaal in haar buik gebeurde. Het was zo onrustig. En omdat ze een vrouw was die bidden had geleerd, heeft ze ook haar zwangerschap ter sprake gebracht in haar gebed. En God die zei, Er zijn twee volken in je buik. En dat ene volk zal sterker wezen dan de ander. En de meerdere zal de mindere dienen. Even een vraag, gemeente. Als je als zwangere vrouw na heel lang wachten zwanger bent en je krijgt dit van God te horen, kunnen we ons met elkaar toch niet voorstellen dat Rebecca dat helemaal voor zichzelf heeft gehouden en er geen woord van heeft gezegd tegen haar man? Kunnen we toch niet indenken? Waarmee ik maar wil zeggen, Isaac die wist dus ook dat de meerdere de mindere zou gaan dienen. De hemelse echo die God gaf. Dat is natuurlijk een gespreksonderwerp geweest van de aanstaande moeder en de aanstaande vader. En dan is het opletten geblazen. De meerdere zal de mindere dienen. Ik heb het toch zelf uit zijn mond gehoord. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Zo werkt het dan toch, gemeente, in het geloof. Als je wat van God hebt gehoord. Gemeente, wat is dit spannend geweest voor Isaac. Deze goddelijke belofte weten. Met je hoofd. En met je hart. En dat bedoel ik met je hart. Daar waar jij je beslissingen neemt. Gods belofte kennen. De meerdere zal de mindere dienen. Dat dus de eerste de laatste wordt. Als je dat nou weet, dan moet je er ook naar handelen. Maar het is wel lastig, hè, als je met je hoofd een voorkeur hebt voor je oudste zoon. Wel lastig, hè, als je niet alleen met je hoofd een voorkeur hebt voor je oudste zoon, maar dat je ook liefde met je maag hebt voor je oudste zoon. Dat kan je allemaal lezen, ook in Genesis 25, daar staat dat Isaac Esau lief had, omdat hij graag wildbraad at. Liefde gaat door de maag. Ja, wat doe je dan als vader? Als het gaat over bedrijfsopvolging en verdeling, volg je dan je maag? Volg je je hoofd? Volg je je hart? Ik heb zomaar het idee, gemeente, ik weet niet of u het met me eens bent, ik heb zomaar het idee dat er behoorlijk wat in het huwelijk van Isaac is gebeurd. Concreet, ik vraag me af of ze op dit moment net zoveel met elkaar hebben gebeden als man en vrouw, als dat ze gedaan hebben aan het begin van hun huwelijk. Of is er in de loop van het huwelijksleven een beetje verwijdering gekomen? Ja, als je ieder je eigen oogappeltje hebt. Isaac kijkt naar Esau en Rebecca kijkt naar Jacob. Dan groeien wat uit elkaar. Aan de andere kant, gemeente, u zal zeggen, ze hebben er alle twee last van gehad, hè, van de keus die Esau maakte. Dat bracht ze weer samen. Ze zagen het alle twee niet zitten dat Esau met die heidense vrouwen thuis kwam. Dus wat dat betreft was er ook weer verbinding met elkaar. Dan is het toch eigenlijk wel vreemd dat Isaac Esau roept, omdat hij hem wil zegenen. Terwijl die drommels goed weet van de godspraak richting Rebecca. En terwijl Isaac toch ook zijn ogen niet in zijn zak heeft. U zal zeggen, ja, maar hij zag niet zoveel meer. Maar hij hoorde natuurlijk genoeg hoe Esau leefde, zich heidens gedroeg. Vaders, je kan dan toch je zoon niet zegenen met de zegen van Abraham? Isaac, hoe zit het nou met je geloof, man, op je oude dag? Ben je niet heel erg vleeselijk bezig? Ja, nog letterlijk vleeselijk ook. Hij is dol op wildbraad. En hij volgt zijn neus en hij volgt zijn maag. En de geur van de wildbraad en de geur van het veld en de geur van Esau, het triggert die oude man. Hij volgt zijn neus. Wat had hij dan moeten doen, jongens en meisjes, in plaats van zijn neus volgen? Je moet niet achter je neus aanlopen. Je moet luisteren naar je wat je oren opvangen. Wat hij van zijn vrouw heeft gehoord, wat hij van God heeft gehoord. We kennen allemaal de tekst die meestal waarschuwend richting kinderen wordt gebruikt. Denk aan je schepper als je jong bent voordat de kwade dagen komen. Nou, dat kunnen we gerust ook een beetje omkeren en zeggen: denk aan je schepper ook als je oud geworden bent. Isaac, hij raakt wat van het pad van het geloof af, zou je kunnen zeggen. Rebecca heeft afgeluisterd. En je vraagt je af. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat hoorde niet bij de gewoonte van die tijd, maar vandaag de dag zouden we toch gezegd hebben, als moeder, als vrouw, stap je de kamer in waar je man is en je zegt, wat hoor ik nou allemaal, wat ben jij allemaal van plan? Maar dit is toch niet de bedoeling, je weet toch dat de meerdere de mindere zal dienen, dus niet Esau, maar jij moet Jacob zegenen. Trouwens, jij weet ook wel hoe de dienst van God erbij hangt bij onze oudsten. Niet dus, gemeente. Esau die zijn eerstgeboorterecht voor een bord soep verkwanselt. Ja, hij ging er slordig mee om. Wat is het belangrijk, gemeente? De woorden van God die je hebt gehoord, dat je die vasthoudt. Je ziet eigenlijk een beetje onderlinge verwijdering bij dit echtpaar. Je zou kunnen zeggen, man en vrouw zitten ieder op een eiland en ze zitten daar ieder met een kind. Ik vind het heel aangrijpend hoe het met een christen echtpaar kan gaan. Het was zo goed, het was zo mooi, het was zo godsdienstig begonnen. In het begin bestond het huwelijk uit een wij. Herkent u misschien wel, wij. Maar nu, op de oude dag, bestaat het huwelijk uit twee ikken. U zegt, ja, wat moeten we ermee? Nou, ik dacht, gemeente, ligt hier niet een les in dat we dus leren vanmorgen dat je aan een christelijk huwelijk, daar moet je hard aan werken. Om elkaar als man en vrouw te blijven zien. Elkaar te spreken. Elkaars verlangens te delen. Gods woorden te delen. Wat is het gevaar van samen ouder worden? Verstilling. Ik bedoel, je hebt elkaar niet zoveel te zeggen. En is het gevaar van verstilling dan niet, gemeente, verstening? Verstilling wordt verstening. Als je getrouwd mag zijn, hou elkaar goed in de gaten en denk hier eens over na. Om verstening te voorkomen. Esau die is vertrokken en bij Isaac gemeente zie ik eigenlijk het water al uit zijn mond lopen. En hij wrijft over zijn buik. En hij leunt achterover en hij is in afwachting van het familiediner. Kan nog wel even duren, want ja, een wildbraad schieten, daar heb je wel tijd voor nodig. Gemeente, wie er niet achterover leunt, dat is Rebecca. Ze roept in allerijl de lieveling. Jacob, moet je nou eens horen. Ik heb je vader dit horen zeggen over Esau. Breng een stuk wildbraad, dan zal ik je zegenen. Voor het aangezicht van de Heer, voor mijn dood. Gemeente, wat vindt u van deze reactie van Rebecca? Nou zegt u, ik vraag me af of het klopt wat ze zegt. Ik heb Isaac helemaal niet horen spreken over het zegenen voor het aangezicht van de Heer. Heb ik helemaal niet gehoord. Waar haalt ze het vandaan? Isaac die dacht veel meer aan zijn maag dan aan zijn ziel en om de gunst van God. God kwam helemaal niet ter sprake. Rebecca heeft een plan. Jo, heel snel naar de kudde, haal 2 geitenbokjes, die slachten we, die maak ik klaar. 2? Is dat niet veel te veel voor 1 persoon? Ja, maar we snijden de goede stukken eruit. De rest is voor een ander. Ik weet precies waar je vader van houdt. Laat dat maar aan mij over, zegt Rebecca. Laat mij maar even kokkerellen. Gemeente, als ik nou jou en u vraag, zeg nou eens iets kritisch over Rebecca. Wat zou u dan zeggen? Positief kritisch mag ook. Nou, je kan alvast 1 ding zeggen. Deze vrouw die rekent wel met de woorden die ze van God heeft gehoord. Of die? Ze is in de weer met de woorden van God. De meerdere zal de mindere dienen. Ze klemt zich vast aan die belofte. Ze is bezig met de belofte voor haar kind. Kunnen we een voorbeeld aan nemen? Als we hier in de kerk hebben gestaan en we hebben beloofd bij de doop van onze kinderen ze op te voeden bij de belofte van God. Misschien even een vraag of we daar nog vaak aan denken, aan de ja-woorden die we in de kerk hebben uitgesproken. Heere, wilt u in het leven van mijn kind uitwerken wat u zelf hebt beloofd? Maak ruimte voor uzelf en hou ruimte voor uzelf bij hem, bij haar. Want gemeente, we willen toch, als we ja hebben gezegd bij het doopvond, dan willen we toch dat er gebeurt wat in het doopformulier geschreven staat, dat ons kind zonder verschrikken zal verschijnen voor het aangezicht van God. Daar eenmaal zal zijn met de gemeente van de uitverkorenen. Gemeente, dat is eventjes de positief-kritische reactie richting Rebecca. Nu het negatief-kritische. Wat gaat er mis? Ze kan niet wachten. Ze kan niet wachten op God. Waarom reken jij nou niet met God, joh? Ja, maar straks roept hij de 2 jongens en dan gaat hij aan het zegenen. Ja, dat kan. Maar zou Isaac op het belangrijkste moment in jullie familiegeschiedenis, zou hij zijn handen en zijn armen nog niet hebben kunnen kruisen? Zoals Jacob dat jaren later doet. Als hij zijn rechterhand op Ephraim legt, terwijl Manasse de eerstgeborene is. Rebecca, zou jouw goede God de tong van je man niet kunnen besturen zoals hij de tong van Biliam bestuurde? Die Israël wilde vervloeken, maar zegende. Wachten op God, gemeente, wat is dat lastig, hè, voor u en mij. Als we denken dat het fout gaat, dan gaan we zelf aan het regelen. En je vraagt je af, zijn dit nou gelovige mensen? Is dit nou een christen-echtpaar? Ja. Dit zijn nou door de Heilige Geest geleide mensen die ondertussen zo vleeselijk bezig zijn. Vlees en geest in 1 mens. Herkent u het? Geleid worden door de geest, maar het vlees speelt ook parten. Gemeente, wij met elkaar zijn er ook, denk ik, goed in om God wat voor de voeten te lopen. Nou ja, Jacob is niet gelijk in, hoor, voor het plan van zijn moeder. Hij oppert bezwaren, ja, maar als papa erachter komt, dan zal hij me vervloeken. Hij zegt dus niet het hele plan deugt niet, maar hij zit gelijk al te rekenen van ja, maar dan ben ik natuurlijk nog niet jarig als vader me vervloekt. Hij zit meer in over de gevolgen van de list dan dat hij verdriet heeft over de actie zelf. Maar Rebecca die zet door. Ze neemt de woorden van God serieus. Dat moet en dat zal. Ja, ja. Hou even rekening met Gods tijd. Rebecca, wat ben jij toch een ongelovige gelovige, een gelovige ongelovige vrouw. Je gelooft niet dat God zijn woord waar maakt en daarom ga jij met bedrog God een beetje helpen. Wat denkt u gemeente, zou je nou rijk kunnen wezen met een gestolen zegen? Toch alleen maar met een geschonken zegen. Ik vind het zo heel bijzonder gemeente dat onze goede God dwars door al onze menselijk gekonkel heen, dat hij zijn plan uitvoert. Ik vind het ook heel aangrijpend gemeente als je ziet dat als wij aan het rommelen gaan, dat er ook vaak rommel komt. Aan ongeloof, daar hangt nogal eens een bitter prijskaartje aan. Want heeft u het al bedacht, gemeente, wat dit voor Rebecca betekent? Straks stuurt ze de lieveling weg om hem nooit meer terug te zien. Dat is het gevolg. Jacob die wordt door zijn moeder aangekleed. Ze maakt met geitenvellen van Jacobs armen Esau's armen. En het zondagse pak van Esau moet worden aangedaan. Het is natuurlijk eventjes de vraag van, hingen die feestkleren dan blijkbaar in een centrale tent? Esau die was toch al lang op zichzelf? En jongens en meisjes, het is een hele bekende geschiedenis, maar toen ik hiermee bezig was, heb ik me wel eventjes voorgesteld. Hoe zou dat bij jou en mij voelen als je geitenvellen op je armen krijgt? Heb je het al een beetje ingedacht? Ik kan me voorstellen dat je ervan griezelt. Een warm vel van een geit op je armen. Of misschien is het inmiddels al een koud vel geworden, dan griezel je nog meer. Een geitenvel aan je nek. Ik vroeg me ook af, hoe hebben ze dat allemaal aan elkaar geknoopt? Die vellen. Ik denk dat als de bloeddruk werd gemeten bij Jacob, dat hij een enorm getal liet zien. Jacob komt in de gestalte van Esau. Het lijkt wel een toneelvoorstelling. Je bent niet die je lijkt te zijn. De bloeddruk stijgt als Jacob met de schotel eten de tent binnenkomt. Hapa! Het feit dat papa zegt, wie ben jij, dat is al verdacht. Ik ben Esau, uw eerstgeborene. Dat is de eerste leugen. Hoe kan jij nou toch zo snel terug zijn? Ja, de Heere, uw God. Ja, ja, uw God. Ik kan me voorstellen dat hij niet heeft gezegd, mijn God. God wordt er ook nog eventjes bij gehaald. Ook nog ingeschakeld om het verhaal compleet te maken. Gods naam wordt hier misbruikt. Tweede leugen. Ben jij echt mijn zoon? Ja, dat ben ik. De derde leugen. Isaac vertrouwt het niet, gemeente. Isaac, die gaat op zijn gevoel af, want hij zegt, kom eens hier met je armen. En ik zie het voor me, gemeente. Met zijn oude ogen dicht wrijft hij over de armen van de man die voor hem zit. Oh ja, ik voel haren.
Het lijken net Esau's armen. En hij ruikt dus goed. Ja, ik ruik het veld. Ik ruik de kleren van Esau. Gemeente, wat gebeurt hier? Isaac gebruikt zijn reukzintuig. Zijn gevoelszintuig. En met zijn geloofszintuig is hij offline. Wat hij van Rebecca over God heeft gehoord, doet even niet mee. Jacob, toch, dat jij nou Esau wil wezen. Even je broer spelen, van wie je vader en moeder zoveel verdriet hebben. Omdat hij niet rekent met de God van het verbond. Je even verkleden als Esau. Ik dacht, gemeente, is dit niet een gevaar voor een christen in 2022? Een leerling van de Heer Jezus. Ik bedoel dit. Op zondag in de kerk nu ben je een Jacob. Maar van de week ben je een Esau. Je doet je anders voor dan dat je bent. Even meedoen met ruigheid. Even meedoen met goddeloosheid. Op het personeelsfeestje in aanloop op de vakantie. Met dat personeelsfeestje laat je je even zien als een Esau. Je presenteert je als een feestnummer. En je horst even mee en je drinkt even mee. En je drinkt meer dan dat goed voor je is. Dan voelen ze Esau's armen. Horen ze bij jou dan ook nog Jacob's stem? Dan zegent Isaac, zo is de veronderstelling, Esau. En het valt op, gemeente, dat de zegen behoorlijk vleeselijk is. Materieel bedoel ik. Maar ja, Isaac die hield niet voor niks van wildbraad. En hij ruikt aan de kleren van Esau het veld. En de zegen is behoorlijk aardsgericht, gemeente. De zegen heeft met de aarde te maken, met de vruchtbaarheid van het land. Maar de zegen heeft ook een andere dimensie. Volken zullen je dienen. Wees heerser over je broers. De zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. De meerdere zal de mindere dienen, hoor ik hier terug. Dat gebeurt later ook, hè? Want er komt er eentje uit Jacob voort. David. Die de Edomieten aan zich onderwerpt. En uit Jacob komt er straks nog een voort. Voor wie alle volken van de aarde de knie buigen. Ik denk aan de Heer Jezus. Jacob wordt gezegend. En weet u wat zo bijzonder is, gemeente? Dat als Isaac ontdekt dat hij bedrogen is, dat hij Jacob niet alsnog vervloekt. Je vraagt je af, is het misschien tot hem doorgedrongen dat hij verkeerd bezig is geweest? Kregen de woorden van God via zijn vrouw dan toch nog weer vat op hem? Jacob was de keus van God en hij mag de zegen houden. Gemeente, we gaan afronden. Ik kan me voorstellen dat er onder ons zijn die zeggen, ik zit met mijn hoofd te schudden over dit familiediner. Over alle betrokkenen. Want ze verdienen in plaats van de zegen, verdienen ze de vloek. U hebt gelijk. Waar staan wij nou in dit plaatje, gemeente? Als het nou gaat over vloekwaardigheid, hè, moeten u en ik dan heel ver van huis? Wij mensen, wij kunnen elkaar bedriegen. Maar voor God zal dat echt niet lukken. Zeg nou zelf, gemeente, als de mensen van het dorp nou eens wisten wat God van ons weet. Wat dan? Moeten u en ik dan niet zeggen, we verdienen de vloek? Is er dan nog een zegen? Nou ja, in ieder geval niet vanwege iets in ons. Wel vanwege Gods welbehagen, wel vanwege Jezus Christus. Ik moest denken aan wat Rebecca zei. Toen Jacob zei, ja, maar stel dat ik vervloekt word. Toen zei Rebecca, laat jouw vloek mij maar treffen. Ziet u de Heere Jezus, gemeente? Hij gaat naar zijn vader. En hij neemt de vloek van vloekwaardigen in Kerkwijk op zich. Zegen voor vloek. Deelt u in de zegen? Vlucht tot Christus. Word verzoend met de Vader, je zal gezegend zijn. Zeg het maar, Heere, hier ben ik. Ik ben een leugenaar en ik ben een bedrieger. Ik ben een toneelspeler. Hier ben ik, Heere. Hier ben ik, Heere. Een mens die naar Esau ruikt. Want mijn hart gaat uit naar de wereld. Maar ik heb geleerd dat de wereld voorbij gaat en al zijn begeerlijkheid. Hier ben ik, Heere. U bent niet blind als Isaac. U doorgrondt en kent me. Gemeente, daar staan we met elkaar. Voor het aangezicht van God. En gemeente, willen wij gezegende mensen zijn, kunnen we niet om de Heere Jezus heen. En daarom vanmorgen laten we ons verkleden. Oh nee. Paulus zegt, bekleed u met de Heere Jezus. En de hemelse Vader zegent je. U zegt, en dan? Dan heb je vooruitzicht. Waarop? Een familiediner. De kerk gaat naar het familiediner. Want je zal aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. U, jij en ik. Die Jacobs God tot een hulp heeft. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 26 en daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Het tweede vers van Psalm 26. Gemeente, laten we samen bidden en danken. Heilige en genadige God van het verbond. Wat is het bijzonder dat u mensen zoals Isaac en Rebecca apart neemt. Zoals u ook ons als gedoopte gemeente apart hebt genomen. En u vestigt uw koninkrijk in uw wereld, een wereld waarin mensen wonen. En met ons mensen gaat u een relatie aan. Heere God, we willen het tegen u zeggen dat we u vaak zo moe kunnen maken. Met ons menselijk gedoe. En we willen het eerlijk u belijden dat we het zo lastig vinden om op u te wachten. Om helemaal te rekenen met wat u hebt beloofd, dat wringt bij ons. We denken zo vaak dat u veel te laat komt. Of dat u dingen vergeet. En dan gaan we u een handje helpen met alle gevolgen van dien. Heere, leer ons gelovig te wachten, te verwachten. Heere God, we hebben vanmorgen gezien hoe uw kinderen Isaac en Rebecca moeite hadden met de vrouwen van hun zoon, hun schoondochters. Omdat het vrouwen waren die zo heel anders in het leven stonden met hun eigen goden. Heere, we bidden in onze huidige situatie, in 2022 bidden we voor ingewikkelde familierelaties. Als schoonzonen en schoondochters zich tweederangs voelen. Wilt u helpen om als ouders en schoonouders open te zijn, liefdevol te zijn. Niet alleen naar de eigen kinderen, maar ook richting schoonzonen en schoondochters. Liefdevol vanuit u, Heere. Ook gehoorzaam aan u. Wilt u dan ook helpen dat we de goede toon gebruiken. Om dingen die we zien, de zorgen die we zien, de zonden die we zien, niet toe te dekken, maar te benoemen. De zonden benoemen zonder de zondaar weg te stoten. Heer, het is ingewikkeld. U weet hoe er ook breuklijnen zijn ontstaan in families. Zelfs onder kerkgaande families. Breuken in families die elke zondag onder hetzelfde kerkdak zitten of onder een kerkdak zitten. Waar vertroebelde relaties maar voortduren. Heere, geef en bind het op het hart dat dat niet kan. En leer ons de weg te gaan die u ging, dat is de onderste weg. Dienstbaar, behulpzaam. We danken u, Heere, voor en met de familieverbanden waar harmonie is en openheid en aanvaarding van elkaar, ondanks verschillen. Vanmorgen ging het over uw genadige leiding, Heere, dwars door de zondigheden van mensen heen. U werkt uw plan uit. We maken allemaal deel uit van een familie. We zijn geboren in een gezin. Wees met hen die geen gezin hebben. Als enkeling door het leven gaan. En u weet, Heere, hoe iedere alleengaander dat beleeft. Wees met hen die zich erbij neer hebben gelegd, na een periode van zoeken naar een ander, maar de ander niet gevonden te hebben en de ander werd ook niet gezocht. Niet gezocht zijn door een ander. U weet wat dat met ons mensen doet. Laat het enkele mens zijn, een vervuld leven mogen zijn en worden. Een leven waarin liefde mag worden ontvangen. Heren, Komend uit een gezin kan je alleen komen te staan omdat je als man, als vrouw bij jezelf ontdekt homoseksueel te zijn. En dan zoek je als lid van de gemeente van Christus een weg, een Bijbelse weg, waardoor je als single je weg zoekt door het leven. Heere God, leer ons als uw gemeente aandacht en geborgenheid te bieden aan de homo's in de gemeente, in de kerk. Dat we als gemeente een plaats zijn waar jongeren en ouderen die uit de kast gekomen zijn zich veilig weten. Of waar men ook uit de kast durft te komen. Omdat ze niet bang hoeven te zijn voor venijnige blikken en scherpe woorden van afwijzing. Maar zich aanvaard mogen weten als een medemens, medegemeentelid, die net als ieder ander van genade mag leren leven. Wees, Heere, met jongeren en ouderen die met zichzelf in de knoop zitten, in hun gevoelsleven, in de beleving van hun biologische identiteit. In een mannenlichaam met vrouwelijke gevoelens en andersom. Verwarring. En allerlei geluiden in de samenleving maken de verwarring nog groter. Oefen ons als gemeente een Bijbelse luisterhouding te hebben. Om eerst met twee oren te luisteren en dan met één mond te spreken. We bidden u, Heere, voor de zieken. Wilt u zijn met mevrouw Van Ooyen van de Werken, die revalideert in Altenahoven. Ontferm u over Dick van de Werken, bij wie een ernstige ziekte is geconstateerd. Wilt u de medische zorg die hij ontvangt zegenen, tot welvaart en welzijn van zijn totale mens. We danken u, Heere, dat Huip en Ietje van Loon 25 jaar getrouwd zijn en dat mogen gedenken met Neline, Emma en Dirk. Vouw uw handen om hen heen, zegen hen naar lichaam, ziel en geest. We bidden u, Heere, voor de activiteiten die gedaan worden met het oog op de vakantie Bijbelweek en het Dabaarwerk. Zegen de voorbereidingen, opdat kinderen en jongeren en ouderen die niet met het evangelie zijn opgegroeid, in contact met uw woord, u mogen leren kennen als een heilig God die een barmhartige vader wil zijn in Jezus Christus. Heere, wij bidden u ook voor alles wat er in Europa gebeurt. We denken aan de oorlog in Oekraïne. Wees met de strijders daar die voor gerechtigheid strijden, zich inzetten voor de bevrijding van hun land. Houd uw schild van bescherming over hen heen. We brengen ook voor uw ogen, Heere, de verschrikkingen die over Oekraïne komen. Waar de liefde dooft en de boosheid zich verheft en de hebzucht toeneemt en de goddeloosheid zich breed maakt. Wees met de vrouwen en met de meisjes die het slachtoffer werden van verkrachting. Zegen de hulp om deze diep getraumatiseerde meisjes en vrouwen nabij te zijn. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 25 en we zingen van daarvan de versen 3 en 10. Denk aan het vaderlijk meedogen. 3 en 10 van Psalm 25. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.